Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Dit is een BNR-podcast.
Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Relinde Wel, topvrouw van het Jeroen Bos ziekenhuis in Den Bosch. Welke impact heeft het zorgakkoord 1,5 jaar later al gehad op het ziekenhuis? En hoe wapent dat ziekenhuis zich tegen de dubbele vergrijzing van personeel en patiënt? En laat ik maar beginnen met een persoonlijk feit. Ik ben in dat ziekenhuis geboren. Dus ik weet er niet meer alles van, maar nog dank voor de goede zorgen. Ook namens mijn ouders.
Leuk om te horen.
Hoe ben jij in Den Bosch terechtgekomen?
Ik ben in Den Bosch terechtgekomen via een ander ziekenhuis. Het Sint-Jansdal ziekenhuis in Harderwijk. Uiteindelijk in Den Bosch terechtgekomen. Ik vind dat een prachtig ziekenhuis. Het is een maat groter dan ik gewend ben. Er is veel opleiding, er is veel wetenschap. En dat maakt dat het een bijzonder huis is. Heel vooruitstrevend, probeert te werken aan oplossingen. En daar hou ik van.
En werkt dat in de carrière van een ziekenhuisbestuurder wel zo dat je telkens een maatje groter gaat? Of zijn er andere overwegingen die dan een rol spelen?
Nou, dat wisselt heel erg, maar voor mij was het zo.
Ja. Hoeveel mensen bedient, volgens mij moet je dat zo uitdrukken, het ziekenhuis op dit moment?
Ja, wij zijn actief in de regio Den Bosch en omgeving. Dus dat zijn ongeveer 400.000 inwoners.
En waar komen die nu? Ja, dat kan heel breed zijn uiteraard. Maar als je dat in categorieën probeert onder te verdelen, waar komen die mensen voor? Wat zijn de meest voorkomende kwalen, ziekten? Wat zie je gebeuren ook? Misschien is dat een spiegel van waar wij als maatschappij mee bezig zijn.
Welvaartsziekten zijn natuurlijk een groot onderdeel daarvan. Wij zijn een groot ziekenhuis. Dus aan de ene kant heb je de basiszorg, hè, en de acute zorg die je hebt. En we hebben ook een aantal echt specialiteiten. Die heb je dan in grotere ziekenhuizen. Dus bijvoorbeeld oncologie, zorg voor mensen met kanker, is een groot onderdeel van wat we doen. Hart- en vaatziekten is een groot onderdeel. Dus heel breed. Het is gewoon een breed ziekenhuis.
Zit er in die cijfers nog een staartje corona of mensen die long-covid hebben? Merk je daar op de een of andere manier nog de gevolgen van? Of ebt dat echt wel weg?
Ja, wij denken dat we daar nog de gevolgen van zien. En dat komt doordat we eigenlijk zouden verwachten door die vergrijzing dat we al een enorme toename van de zorgvraag hadden gezien de afgelopen jaren. En dat is niet geweest. Dus als je bijvoorbeeld naar de intensive care kijkt, die heeft de afgelopen maanden weer heel erg volgelegen. Maar het jaar daarvoor was het vrij leeg in heel Nederland. En wij denken stiekem dat dat toch nog een gevolg is van de COVID. Dus dat er wel dingen veranderd zijn.
En die vergrijzing die je noemde, ik haalde hem ook al aan in de introductie, die zie je aan twee kanten. Namelijk mensen die in de zorg werken met pensioen gaan of voor iets anders kiezen. En anderzijds de mensen die nu eenmaal steeds ouder worden en dus ook steeds vaker om zorg vragen. Welk effect is voor het Jeroen Bosch ziekenhuis op dit moment groter?
Het is vooral de combinatie van die twee die het lastig maakt. Ik moet zeggen, het Jeroen Bosch ziekenhuis hoeft nog niet heel erg te klagen over tekort aan personeel. Op een aantal plekken begint dat wel echt voelbaar te worden. Maar gelukkig nog niet over de hele linie. Maar je weet zeker dat dat gaat komen. Dus we moeten ons voorbereiden op een toekomst waar we weten dat we meer patiënten moeten helpen met minder mensen.
Het zal denk ik een jaar geleden zijn dat er ook bij ziekenhuizen serieus gestaakt werd. Dat er ontzettend moeilijke cao-onderhandelingen liepen. En toen is er afgesproken, ik meen, een loonsverhoging van 15% in 2 jaar tijd in verschillende stappen. Is dat voor ziekenhuizen en ook voor jouw ziekenhuis op te vangen?
Ja, dat is best een uitdaging. Want je wil ook je mensen niet nog harder laten lopen. Er wordt echt wel hard gewerkt in die ziekenhuizen. En nog meer de zweep erover gaat niet werken. Dus het moet echt slimmer. En daarom is het ook belangrijk dat we met andere zorgconcepten aan de slag zijn om dat te doen. Ja. En in mijn ziekenhuis lukt het gelukkig goed nog.
Nee, ik wil echt zo meteen uitgebreid met je praten over die nieuwe zorgconcepten. Want die zijn ook een uitvloeisel van dat zorgakkoord, hè, voor een deel. Maar als je kijkt naar wat de branchevereniging de afgelopen tijd zegt, dan concludeer ik dat zij uitgaan van een tekort over alle ziekenhuizen van honderden miljoenen per jaar. Dat het bereidheidsniveau om te investeren ook wel wat afneemt. Het rendement van ziekenhuizen onder druk staat. Dat lijkt me voor een ziekenhuisbestuurder en elke situatie is anders. Vooral slecht nieuws.
Ja, ja, dat is een waanzinnig moeilijke opgave. Maar als wij allemaal gaan mopperen dat het zo slecht is en dat het zo zwaar is, dan wil niemand meer bij ons werken. En ik denk dat we ook een hele mooie plek zijn om te werken. En eigenlijk overheerst bij mij dat gevoel vooral.
Nee, maar nog één element om misschien toch te gaan mopperen. Want er is nu eenmaal zoiets als de BDO-monitor, die ook de financiële prestaties van ziekenhuizen onder de loep neemt en de positie, stabiliteitspositie. En dan concludeer ik over Jeroen Bos dat het van plek 22 naar 44 is gegaan. Het rapportcijfer, het gaat dan over financiële indicatoren van een 8 naar een 6, rendement van onder de 1%.
Ja.
Uw verklaring graag.
Nee, wij moeten ook echt aan de bak. Kijk, wat je ziet in die ziekenhuizen is in de COVID-jaren is onze hele bedrijfsvoering op zijn kop gezet. Hè? En toen hebben we alles afgeschaald en zijn we allemaal, alle ziekenhuizen, heel hard COVID-zorg gaan leveren. Nu moeten we weer gaan normaliseren. Maar zo'n ziekenhuis is niet zo makkelijk om te normaliseren. Het is eigenlijk een hele grote procesfabriek. Dus alles moet op elkaar gefine-tuned worden. Dus weet je, als je kliniek moet even zo groot zijn dat het precies past met de polykliniek, met je acute zorg en de operatiekamers moeten precies zo draaien.
En dat is nu nog niet het geval?
Bij ons nog niet. Komt wel goed, maar daar moeten we even hard aan werken. Wordt ook hard aan gewerkt.
Ja, maar er moet dan op verschillende borden worden geschaakt, want dit is dus aan de gang. Het normaliseren van de zorg en tegelijkertijd handen en voeten geven aan dat integrale zorgakkoord, nieuwe zorgconcepten. Welke wil je eruit lichten? Waar zijn jullie nu mee bezig?
Nou, een aantal dingen. Kijk, het gaat natuurlijk om die vraag, hoe gaan we die toenemende zorgvraag een antwoord geven? Nou, en er gebeuren verschillende mooie dingen. Bijvoorbeeld, wat ik heel mooi vind, is het monitoringcentrum, patiëntmonitoringcentrum. Daar hebben we een paar duizend mensen nu in de monitoring. En dat betekent dat die mensen niet meer voor alles naar de dokter moeten, maar dat we ze op een coachende manier begeleiden.
Willen mensen over het algemeen graag naar de dokter? Denken ze dan dat het echt is dat ze beter worden geholpen of niet?
Ja, nee, dat wisselt natuurlijk. Dat is ook heel persoonlijk. En dat past heel erg bij dat verschilt per persoon. En daar moet je ook rekening mee houden. Maar het is absoluut niet zo dat mensen nou heel, heel vaak heel graag naar het ziekenhuis komen. En als je mensen kan helpen vanuit huis om bijvoorbeeld fit te worden voor een operatie of te begeleiden daarna, of chronische patiënten te begeleiden, nou, dan kun je daar een hoop mee goed mee doen.
En krijgen dit soort concepten nu een kickstart door dat integrale zorgakkoord, of moet ik dat soort zaken toch scheiden? Waren jullie er al mee bezig en staat dat los van wat er in Den Haag of in samenwerking met andere partijen wordt bedacht?
Nee, ik krijg een kickstart. Dat integrale zorgakkoord helpt om al die initiatieven die al op heel veel plekken waren in de zorg, niet alleen in ons ziekenhuis, maar ook in andere huizen en ook bij de ouderenzorg en de thuiszorg en ook bij de huisartsen, maar om die wel meer te verbinden. En er is ook wat geld beschikbaar, hoewel we daar ook nog over kunnen hebben, want het komt niet zo hard los. Maar
nou, wat wil je erover kwijt dan? Want als dat dus belangrijk is om het ook echt voor elkaar te krijgen, dan stokt het nu dus.
Dat is echt wel een feit. Kijk, je had het net over hoe financieel zwaar we het allemaal hebben. Dat is wel echt een feit. Dat betekent dat je niet heel veel geld over hebt om allerlei vernieuwende dingen te implementeren. En als het dan ongelooflijk ingewikkeld is om dat transformatiegeld los te krijgen, dan vertraag je. En ik denk dat we die vertraging niet kunnen gebruiken.
En van wie moet het komen dan?
Ja, in dit geval van de zorgverzekeraars.
Ah, daar zijn ze weer.
Ja.
En waarom blijft het daar plakken nu?
Ja, omdat het denk ik ongelooflijk ingewikkeld is. Dus we moeten door zoveel hoepels heen springen en op zoveel manieren verantwoording gaan afleggen dat iedereen daar een beetje buikpijn krijgt. Ik denk wij in de zorg, ik denk eigenlijk de zorgverzekeraars ook.
Toch, hè, als je die uitgangspunten van dat zorgakkoord er nog eens bij pakt, dan gaat het over efficiëntie, dan gaat het over samenwerken. Dat zijn denk ik allemaal uitgangspunten waar mensen, ook al is er lang over, legd over dat zorgakkoord en moest uiteindelijk ook de huisarts nog hun handtekening zetten, waar iedereen zich wel achter kan verklaren. Maar zijn het daardoor ook niet een beetje holle frazen geworden? Ja, iedereen is voor samenwerking, iedereen is voor efficiëntie. Maar zie je het nog maar eens voor elkaar te krijgen?
Ja en nee. Ik denk dat het wel heel erg helpt om daar met elkaar in op te trekken. Want je hebt elkaar echt knetterhard nodig. Weet je, we werken in een netwerk in de zorg. En dat is dus heel belangrijk. En de andere kant, en daar hebben we nog niet, maar is de manier van kijken naar ziekte. En daar helpt dat zorgakkoord ook enorm bij. Kijk, in het verleden dachten wij in de zorg, wij moeten mensen beter maken. En wij focusten enorm op ziekte. En nu hebben we eigenlijk allemaal een concept omarmd wat heet positieve gezondheid. En daar is Jeroen Bos al langer mee bezig, al veel langer. Maar dat is mooi, want daarmee kijk je niet meer alleen hoe maak ik iemand beter, maar hoe draag ik bij aan kwaliteit van leven eigenlijk van die mensen? En dan ga je anders kijken en ook anders met elkaar optrekken en anders werken. En dat is denk ik ontzettend goed.
Maar wat is dan de rol van het ziekenhuis? Want van oudsher komen daar mensen die ziek zijn, die dus inderdaad genezen moeten worden. Hoe komen jullie nu in contact met mensen van wie je zegt, je haalde net al eerder in het programma de schimmelwoningen aan, hè? Dat heeft gevolgen voor de kwaliteit van leven en misschien toch ook wel op de vraag hoe oud word je. Maar op welke manier heb je dan als ziekenhuis je rol te spelen?
Nou, als je bijvoorbeeld daarnaar zou kijken, op het gebied van preventie is er veel te doen. Wat ons ziekenhuis heeft, is een leefstijlpoli. En dan is het niet zo dat wij de leefstijl van mensen echt kunnen veranderen. Maar het helpt wel heel vaak als de dokter met je praat daarover. En in die leefstijlpoli verwijzen wij mensen door in het netwerk. Dan gaan we alweer in het netwerk. Welzijn, schuldhulpverlening, you name it. Om ze beter op de rit te helpen. En ik denk dat dat kan helpen.
Dus het gebeurt ook al. Ik moet hier niet al te somber naar kijken.
Nee.
Daar heb je ook niet per se transitiegelden voor nodig. Meer is altijd beter, maar er is al wel een serieus begin gemaakt.
Er is een enorm begin gemaakt. En ik denk dat wij al veel meer patiënten zouden zien als we dat begin niet al lang hadden gemaakt. Dus er gebeurt al ontzettend veel.
Maar er is zometeen een nieuwe minister van VWS en die erft dit dossier. Die erft vanuit Den Haag ook het Integraal Zorgakkoord. Wat zou hij of zij als eerste moeten doen om dit in een stroomversnelling te brengen?
Nou, maar we moeten gewoon doorgaan. Dus de hele zorgsector verzucht. Wij hopen zo dat we gewoon door kunnen gaan. Want we zijn nu op pad en rem dat alsjeblieft niet af. Dus
ben, ben je daar bezorgd over? De toekomst van dat integrale zorgakkoord? Want het vorige kabinet, nu nieuwe mensen aan het roer.
Ja, ik ben daar wel bezorgd over. Kijk, het is toch voor ons is de grote opdracht om die zorgvraag een beetje af te gaan remmen. Want anders redden wij het niet met elkaar. En je kan dan niet een paar jaar achterover leunen.
Maar als het een doorslaand succes zou zijn of zou kunnen worden, dan is er toch niemand in Den Haag die denkt, dit moet ik de nek omdraaien? Of is het nog niet zo'n bewezen succes?
Je kan altijd discussiëren of het een succes is of niet. En ik denk dat we ook nog niet... Kijk, individueel zijn we goed van de kant gekomen. Ik werk in een heel vooruitstrevend huis dat allemaal gave ideeën al had. Maar er moet echt nog vooral heel veel gebeuren.
Ja. Er is, om toch nog even in het Haagse te blijven, ook een studiegroep begrotingsruimte geweest. En die heeft op allerlei fronten geadviseerd met als belangrijkste conclusie bezuinig de komende jaren. En er is ook specifiek gekeken naar de zorg. Waarin wordt gesteld, de zorg verdrinkt steeds vaker collectieve uitgaven. Ook een enorm beroep wordt er gedaan op het beschikbare arbeidspotentieel. Er zullen ongetwijfeld geen snelle oplossingen zijn. Maar wat zou jij aandragen om deze effecten toch een beetje in te dammen?
Ja, dat zijn natuurlijk wel die dingen die in dat integrale zorgakkoord beoogd worden. Hè? Dus dan hebben we het heel erg over passende zorg en zinnige zorg. Dus probeer alsjeblieft niet meer de dingen te doen die niet bewezen bijdragen aan een verbeterde kwaliteit van leven. En
maar dat wordt toch al getoetst door het Zorginstituut, meen ik?
Ja, maar daar kun je nog steeds veel verder in gaan. En bijvoorbeeld het monitoringcentrum waar ik net al over vertelde, kan ook enorm helpen. Kijk, waar wij vroeger mensen op standaard tijden op herhaalbezoeken lieten komen, dat doen we nu niet meer. Hè? Dus je komt alleen nog naar het ziekenhuis als dat echt nodig is. En dat soort ontwikkelingen moeten gewoon doorgaan. We moeten meer maatwerk leveren en niet meer echt alles doen wat vroeger in het normale ritme zat.
Nog één vraag die studiegroep zich heeft gesteld over bijvoorbeeld nieuwe behandelmethoden. Positief gevolg is dat we steeds meer ziektes kunnen behandelen. Het zorgt er echter ook voor dat de zorguitgaven meegroeien met de toenemende behandelmogelijkheden. En dat wordt natuurlijk niet zomaar opgeschreven. Dit is ook een discussie die in allerlei gedaanten zo één keer in de zoveel tijd terugkomt. Maar ja, je kunt inderdaad zelfs bewezen behandelmethoden toepassen die wel heel duur zijn, met een bewezen effect, maar dan kom je in het gedrang met wat je waaraan wil uitgeven.
Ja.
Wat is dan daar een eenduidig antwoord op?
Ja, om eerlijk te zijn, dat heb ik natuurlijk ook niet. Het zit vooral voor een deel in die passende zorg. Het zit ook in een deel voor maatwerk bij patiënten. Kijk, wat voor de ene patiënt echt nog een behandeling is die ongelooflijk bijdraagt aan kwaliteit van leven, is voor de andere patiënt dat niet meer. Ik denk aan systeemtherapie voor kankerpatiënten. Als je echt heel oud bent, dan moet je je afvragen, wil je al die dingen nog ondergaan of niet? Dus ook daar weer maatwerk. Maar het is natuurlijk een ongelooflijk ingewikkelde vraag.
Liggen er in ziekenhuizen, nu je het hebt over oudere patiënten, ook mensen die daar liggen omdat ze en niet thuis kunnen wonen, want complex zorgbeeld, en ook niet kunnen rekenen op een bejaardentehuis of een andere zorginstelling, omdat die er simpel niet zijn. Dus liggen ze maar in het ziekenhuis.
Ja, gebeurt nu ook. gebeurt nu ook. En ik moet zeggen, in mijn regio valt dat heel erg mee. Dus daar gaat dat goed. In andere regio's is dat een groter probleem. Dus dan gaat het weer over het afstemmen van de capaciteit op elkaar. Wat je ook ziet in het ziekenhuis, en dat zie je bij ons ook, is dat daar dan soms patiënten liggen voor wie we echt geen plek kunnen vinden. Maar dat zijn ook wel ingewikkelde patiënten. Dus dan kun je niet zeggen, ouderenzorg, pak je rol. Dat zijn echt ingewikkelde puzzels waar je met elkaar naar moet kijken. Bijvoorbeeld, je hebt een oudere die fysiek niet fit is, maar ook aan het dementeren is en misschien ook nog een randje psychiatrie heeft. Hè? Daar wil je een goede plek voor vinden. En dat is niet altijd de volgende dag geregeld.
We gaan naar een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Zorgverzekeraars voldoen niet aan hun zorgplicht, of de kritiek van de zorgautoriteit, onlangs geuit, helpt uiteindelijk niemand. Wat zou jij kiezen? Voldoen ze er niet aan? Of zeg je, nou, laat die kritiek ook maar achterwege, schiet er niet zo mee op?
Ik denk, laat die kritiek achterwege, we schieten er niet mee op.
Relinde Wels hier, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Het was tamelijk uitzonderlijk, misschien zelfs al voor het eerst, dat de Nederlandse Zorgautoriteit naar buiten bracht. De 4 grote zorgverzekeraars voldoen niet aan hun zorgplicht, en 2 van hen hebben een niet gepubliceerde maatregel opgelegd gekregen. Dat lijkt mij een serieus signaal. En toch zeg je, ja, wij schieten daar niet zoveel mee op. Waarom niet?
Ja, kijk, allereerst, het is waar. Wachtlijsten zijn te lang. Ook bij mijn ziekenhuis zijn nog de wachtlijsten te lang. En de andere kant is, doen wij er alles aan om met die beperkte groep mensen die wij in huis hebben de juiste zorg te leveren. Dus stellen we de goede prioriteiten en halen we alles uit de kast. En om eerlijk te zijn, denk ik dat dat zo is. En dan is er ook nog in de marge wel een deel waarvan ik denk, ja, dat is wel waar. Kijk, de zorgverzekeraar moet wel genoeg zorg inkopen bij ons. Hè? En de ene zorgverzekeraar doet dat enthousiaster dan de ander.
En dat gebrek aan enthousiasme dat je soms waarneemt, heeft te maken met het feit dat er toch wel wordt beknibbeld om de premie dan maar zo laag mogelijk te houden? Wat is het?
Nou, dat vind ik ook. Kijk, we zijn er wel een systeem en de premie zo laag mogelijk houden beknibbelen. Ik denk dat dat wel goed is, want wij betalen allemaal de premies zoals we er zijn. Hè? Wij zijn maatschappelijke organisaties, dus het gaat over maatschappelijk geld. Dus dat we die premie zo laag mogelijk houden, vind ik goed.
Ik stel de vraag,
maar het moet wel redelijk blijven.
Ik stel de vraag omdat jij zei, ja, er moet wel voldoende worden ingekocht.
Dat is waar. Je ziet daar verschillen in je organisatie. Dus de ene verzekeraar koopt meer in dan de andere en dan wordt het wel lastig.
Maar als een zorgverzekeraar nu wordt geconfronteerd met het feit dat er lange wachtlijsten zijn en de autoriteit dat meldt, en jij draagt hier toch aan dat dat komt omdat er te weinig wordt ingekocht, dan is het toch zo klaar als een klontje. Dan is dat toch een bewuste keuze. Dan laat je toch die wachtlijst zelf ontstaan.
Ja en nee, want al zou je genoeg inkopen, dan zou ik nog wel moeite hebben om met dat tekort aan medewerkers, hè, zoveel zorg te leveren. Dus het is aan alle kanten knelt het.
Nou, ik sprak hierover met de topman van CZ, Joep de Groot, een korte toelichting. Die zei, ja, eerlijk is eerlijk, wij wisten onvoldoende administratief waar het knelde. Wij hadden dat niet voldoende in de peiling. Dat klinkt toch als zaken die niet helemaal goed op orde zijn.
Ja, dan moeten wij als ziekenhuis nog harder schreeuwen, is dan mijn conclusie.
Ja?
Want ik dacht dat we dat wel deden. Maar
dan aan dovemans oren?
Soms wel.
Hoe is op dit moment, want je bent eigenlijk nog tamelijk mild voor zorgverzekeraars, die spelen ook hun rol. Hè? En wij moeten inderdaad zelf die zorgkosten betalen, dus die premie laag houden. Dat begrijp ik allemaal, zeg jij zelf. Ik denk dat veel mensen dat kunnen begrijpen. Hoe is op dit moment dan de verhouding? Want als ik dat zo vanuit de media waarneem, dan kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat er bikkelhard wordt onderhandeld, dat dat steeds moeizamer wordt, dat het steeds langer duurt, steeds dichter op de deadline. Is dat ook zo?
Ja, dat is allemaal waar. Ja, dat is allemaal waar. Dus waar je vroeger voor 31 december alles rond had, heb ik nu de afgelopen jaren niet meegemaakt. Dus je merkt gewoon dat ons systeem aan alle kanten begint te knellen en krap wordt.
Maar zorgverzekeraars zijn toch ook onderdeel van dat zorgakkoord, of niet? Hè? Want we hebben het net gehad over de mooie vruchten van beter samenwerken, efficiënter samenwerken. Ja. En tegelijkertijd knettert het blijkbaar aan de onderhandeltafel. En dat mag ook wel, maar is het soms ook meer dan dat?
Nou, kijk, de zorgverzekeraars hebben een niet te benijden rol in ons systeem om de kosten binnen de perken te houden. Dus elk systeem heeft een boeman nodig. En in ons geval is dat de zorgverzekeraar. Het is gewoon ongelooflijk moeilijk om met die toenemende zorgvraag en met die toenemende loonkosten, die ik overigens, ik vind die CAO-verhoging heel terecht, maar om dat allemaal wel binnen de kaders te houden. Ja, dat is echt alle creativiteit uit de kast halen.
Maar het vorige kabinet stelde ombuigingen voor, volgens mij, als het over de zorg gaat. Hè. De zorg mocht minder meer gaan kosten. Dat leidde tot een storm van kritiek, want zorg, daar mag je toch eigenlijk niet op besparen. Snap jij wel dat maatschappelijk ook niet is uit te leggen, of moeilijk is uit te leggen, dat je minder meer aan zorg wil gaan uitgeven?
Ja, ik kom uit het bedrijfsleven en niet uit de zorg. Dus ik ben het daarmee eens. Ik denk, er moet een grens zitten aan wat je uitgeeft aan zorg. Want we hebben ook geld nodig voor defensie. En we hebben ook geld nodig voor opleiding in dit land. Hè. Dus wij hebben de schone plicht als zorgaanbieders om daar aan te werken. En dat betekent op die passende zorg inzetten. Op die nieuwe zorgconcepten. Op beter samenwerken in de keten. Daar hebben we echt veel te doen.
Wat doe jij nog met je bedrijfsmatige bril? Want ik zag McKinsey, ik zag Nike inmiddels wel een tijdje terug. Maar dat blijft toch nog wel zorgen voor een ander vizier.
Ja, gelukkig wel. Dat helpt me. Ja, want dat betekent dat je... Kijk, ik zie wel heel goed de inefficiënties in onze systemen. En dat maakt dat we het elke keer toch nog net rond kunnen krijgen. Dus die manier van kijken helpt wel.
Zijn er wel minder inefficiënties in de loop van de jaren nog overgebleven? Want er wordt al heel lang gewerkt aan prijsplafonds, afspraken. Toch het indammen van die stijgende kosten. Dat zou dan toch ergens toe moeten leiden?
Ja, dus er wordt elk jaar, maar goed, je kan elk jaar weer verbeteren. En we hebben ook steeds meer nieuwe mogelijkheden. Ja, dus er komen, ook met de ICT-achtige ontwikkelingen, je kan steeds beter plannen, je kan steeds beter dingen op elkaar afstemmen. Dus er zijn altijd nog wel weer mogelijkheden, goddank, om te verbeteren.
Ja, ik haalde net een lijstje aan waar Jeroen Bos is gezakt, maar Jeroen Bos behoort ook tot de slimste ziekenhuizen ter wereld. Bij de beste 250, namelijk op plek 249.
Ja.
Gefeliciteerd.
Dankjewel.
Wat maakt een ziekenhuis slim?
Ja, dat weet je nooit bij die ranglijsten. Want ze nemen altijd willekeurige dingen. Maar het is zeker een slim ziekenhuis. Kijk, je ziet dat wij met die nieuwe zorgconcepten echt vrolijk aan het proberen zijn. En dat ook echt succesvol is. En dat onze wetenschappers dat ook steeds aantonen. En dat is natuurlijk een heel hoopvol gegeven. En dat is denk ik hoopvoller dan zakken op de BDO-ranglijst. Want dat gaat alleen over de bedrijfsvoering.
Over een slim ziekenhuis gesproken. Toch nog even een vraag van een andere orde. Want je hebt voor goede zorgen ook schone, moderne middelen nodig. Maar ziekenhuizen, het zal in Den Bosch helaas niet anders zijn, gooien ook nog heel veel middelen weg. Terwijl het is net de week van de circulariteit geweest, ook veel te zeggen is voor hergebruik.
Ja.
Kan dat en mag dat eigenlijk in de zorg?
Nee, hier moeten we echt iets aan doen. En het is leuk dat je dit onderwerp noemt. Je merkt, onze jonge medewerkers, die zijn hier ook helemaal klaar mee. Dus er komen allemaal initiatieven van de werkvloer in alle ziekenhuizen. En die trekken ook samen op om groener te werken. En er zijn ongelooflijk veel mogelijkheden. En we blijven natuurlijk ook vervuilend, want het is ook een beetje ons lot. Die medicatie die we gebruiken en die reisbewegingen die we hebben met personeel en met patiënten. Maar het zijn allemaal dingen om echt aan te werken.
En kun je mij dan uitleggen? Ik snap dat er protocollen zijn en dat de zorg natuurlijk streng geregeld is wat dat betreft. Je mag ook geen risico lopen. Maar het schijnt dat er per jaar ook door ziekenhuizen voor miljoenen, 100 miljoen aan medicijnen wordt weggegooid. Terwijl er tegelijkertijd ook sprake is van medicijntekorten.
Ja.
Hoe bestaat dat naast elkaar?
Ja, je hebt natuurlijk hele, hele strakke regels. Ondertussen wordt er ook heel hard gewerkt om daar ook daar slimmer mee om te gaan. Dus om dingen te kunnen hergebruiken en minder weg te gooien. Dus daar op al die punten zijn er wel initiatieven.
Maar dat moet van onderop komen, begrijp ik. Hè? De jonge generatie die zegt, kan dit nou niet anders?
Die zijn onweerstaanbaar, daar ga je gewoon in mee. En dan kunnen we het van bovenaf stimuleren en dat proberen we ook echt te doen.
Dit was De Top van Nederland met Relinde Wel van het Jeroen Bos Ziekenhuis. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Gerard Baks, directeur van HZPC, over de enorme prijsstijging van de aardappel. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.
Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.